We gaan naar Galaten. Galaten hoofdstuk 5. En deze morgen gaan wij nadenken over de vrucht van de geest. En dat is toch wel een heel ander thema dan de voorgaande keer, waar we stilstonden bij de werken van het vlees. En het is eigenlijk veel vreugdevoller om stil te staan bij de vrucht van de geest. De vrucht eigenlijk van het nieuwe leven, de nieuwe mens die wij in Christus geworden zijn en zoals we geschapen zijn. Er is eigenlijk maar één tekst waar we vanmorgen bij willen stilstaan, in Galaten 5, vers 22, waar staat: maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En we willen wel zien dat al die woorden aan elkaar eigenlijk verbonden zijn en dat er een bepaalde volgorde in ligt. Ja, inderdaad, die vrucht van de geest staat natuurlijk hier in Galaten 5 in tegenstelling met de werken van het vlees, de versie die daaraan direct vooraf gaan. De werken van het vlees zijn eigenlijk de werken van onze zonde natuur, zoals we van nature zijn. Maar we hebben niet meer te maken met de werken van het vlees. De werken van de zonnenatuur, die hoeven we ook niet meer te doen. Want we mogen ons bezighouden met de vrucht van de geest, de vrucht van het nieuwe leven. Onze nieuwe natuur, die wij van Gods wegen hebben ontvangen. En als we dan na gaan denken over de vrucht van de geest deze morgen, dan moeten we er allereerst op letten dat er niet staat in vers 22, maar de vruchten van de geest zijn. Het is niet meervoud, het is enkelvoud. Er staat, maar de vrucht van de geest is. Het is enkelvoud. Het is als het ware één vrucht die het nieuwe leven voortbrengt. Je kan bijvoorbeeld niet van de hele rij die we hebben opgesomd in het vers, kan het niet zo zijn dat je bijvoorbeeld kan zeggen, nou ja, ik heb er alvast één van geopenbaard. Bijvoorbeeld vriendelijkheid, ik ben wel vriendelijk. Maar een ander, dat lukt niet zo. Bijvoorbeeld zelfbeheersing, de laatste, dat lukt in mijn leven nog niet zo, dat kan niet. Het is niet dat je het ene wel zou hebben en het andere niet. Want het is maar één vrucht. En die openbaart zich direct op al die fronten tegelijkertijd. Het is niet te scheiden van elkaar. Dat tegenover de werken, meervoud, van het vlees. Daar is wel meervoud. Het kan zich in allerlei uitingen en allerlei gedragingen zich voordoen. Die werken van die oude mens. Maar de vrucht van de nieuwe mens is eigenlijk maar één openbaring die zich uit in al deze zaken die hier worden genoemd. Het is enkelvoud. En eigenlijk staat er, omdat het enkelvoud is, en is eigenlijk ook het thema van Galaten 5, staat er eigenlijk, maar de vrucht van de geest is liefde. Punt. Want daar ging het hier over. Zo begon het ook, hè, in Galaten 5 vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn, gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Het gaat over de liefde. En het betrachten van de liefde. En er staat ook achter in vers 14, want de gehele wet is in één woord vervuld in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En wat is nou de vrucht van de geest? De vrucht van de geest is liefde. Punt. Maar, omdat liefde zo vaak door de mens verkeerd begrepen wordt, legt Paulus ons dan daarna uit in het vers wat liefde is. Wat die vrucht van de geest is, die samengevat wordt in dat ene woord liefde. Nou, wat is dan die liefde? Nou, die liefde is blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is liefde. Ja, liefde is enorm belangrijk in de Bijbel, want, ja, let wel, de mens tegenwoordig, en vooral de evangelische christen tegenwoordig, die kan in de evangelische boekwinkel allerlei boekjes kopen die dan gaan over geestelijke gaven. Ik geloof daar zelf helemaal niet zo in dat dat nou nagestreefd moet worden in deze tijd, zoals in de handelingen. Maar liefde, ook in de handelingen, ging uit boven alle geestelijke gaven. Je moet goed opletten in de Korinthebrief. Als je naar 1 Korinthe 12 gaat, doe dat maar eens. 1 Korinthe 12. Dan heeft hij in die hoofdstukken, is hij uitgebreid ingegaan op die geestelijke gaven die in die Korinthische gemeenten openbaar kwamen. Maar als je helemaal aan het eind komt van de behandeling van al die geestelijke gaven in die gemeente van Korinthe, dan zegt hij in dat laatste vers van 1 Korinthe 12, dat is 1 Korinthe 12 vers 31, dan zegt hij, streef dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Let op. Er gaat iets boven alle geestelijke gaven uit. Ook de hoogste gaven. En wat is dat dan? Nou, dan volgt daar 1 Korinthe 13 het hoofdstuk van de liefde. En ik krijg een hele opsomming van wat liefde is. In 1 Korinthe 13. En dan denk je, nou, dan is liefde hoger dan de gaven, ja. Maar dan gaat zelfs ook nog liefde ergens anders bovenuit. En dan gaan we naar het laatste vers van 1 Korinthe 13. Waar staat 1 Korinthe 13 vers 13? Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. De liefde gaat uit boven de hoop. De liefde gaat uit boven geloof. Ja, het is eigenlijk, staat liefde aan de top. En liefde is de vrucht van het nieuwe leven, is de vrucht van een nieuwe mens, is de vrucht van een nieuwe schepping, is de vrucht van de wedergeboorte. Het nieuwe leven dat God in ons heeft geschapen. Er zullen misschien mensen zijn die zeggen, ja, maar dit is gelaten, hè? De vrucht van de geest is liefde. Dat is misschien in deze tijd, na Handeling 28, misschien anders. Nou, dat is niet zo, want als je gaat naar Colossense 3, dan krijg je ook een hele opsomming. Colossense 3, vers 12, daar staat dan, doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, nou wat moet je aandoen? Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet gij ook evenzo en doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. Ja, wat moeten die Colossenzen hier aandoen? Nou, vanmorgen zijn we allemaal opgestaan. En zijn we allemaal dingen gaan aandoen. Nou, je doet eerst ondergoed aan. En daarna overheen, daar doe je allerlei andere kleding. Hè. Je kleed je, zoals we hier nu zitten, zijn we aangekleed. Doe dan aan, waarmee moet je je aankleden? Dat staat eigenlijk in de grondtekst, gewoon aandoen, aankleden. Waar moet je je mee 's morgens mee aankleden? Nou, met innerlijke ontferming. Christus was altijd met innerlijk ontfermd over situaties. Met innerlijke ontferming bewogen zijn. Daar moet je mee aandoen, dat is de broek als het ware die aandoet. He? Goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Sommige woorden in het Grieks die ook staan in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde enzovoort. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet gij evenzo. We zullen wel zien dat komt in Galaten 5 vers 22 net zo terug. En wat moest je dan doen als je alle kleding had aangedaan? Dan moest je als het ware de overjas aandoen. Je bent allemaal hier van huis uit naartoe gekomen. Allemaal een jas aangedaan, de overjas. Je deed die over uw kleren aan. En hier in vers 14 moest je ook een overjas aandoen. En kleed bij dit alles de liefde aan. Doe de overjas aan. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. Dat is de overjas. Zo ben je totaal gekleed. Om naar buiten te gaan. Om als het ware elke dag het huis te verlaten. En naar je werk te gaan. En je werk aan te vangen. Wat je dan ook hebt te doen thuis of ergens anders. En dat is dus niet iets wat eens een keertje door ons gedaan moet worden als we naar zondags naar een samenkomst gaan of zo, of als we broeders en zusters ontmoeten ergens. Nee, dat moeten we dus continu aandoen. En Paulus zegt in Efeze 5, vers 1, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En als je dan navolger van God wil zijn, als geliefde kinderen Gods, wat moet je dan doen? En wandelt in de liefde, daar heb je die liefde, en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Zo hebben we te wandelen. Wandelen elke dag in de liefde, zoals ook de Heer Jezus ons heeft lief gehad, mogen we elkaar lief hebben. Ja, wat is nou die liefde hier in Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde. Nou, dat is het woord agape. Agape. En wat is agape? Agape is de liefde die altijd het goede voor de ander zoekt, ongeacht wat de ander doet, onafhankelijk wat die ander doet. In het gewone Grieks moet u weten dat agape vroeger in het gewone Grieks, in het Koine Grieks, weinig gebruikt werd. Kwam bijna niet voor. Het woord voor Gods liefde, het woord agape, is het woord voor Gods liefde. En het is ook deze liefde waarmee God wil dat we elkander zullen lief hebben, met agape. In het Grieks zijn er twee andere woorden die heel veel voorkwamen in het Grieks. Dat is het woord filio, broederliefde. Zusterliefde, mag je het ook voor mij vertalen. En eros, erotische liefde. En waarschijnlijk hadden we verwacht hier dat hier de vrucht van de geest, de vrucht van het nieuwe leven zou zijn filio. Dat je als broeders en zusters elkaar lief hebt. Maar toch is dat niet zo. De vrucht van de geest is niet filio. De vrucht van de geest is agape. En agape gaat filio te boven. Het is Gods liefde. Waarmee God ons heeft lief gehad. Al zo lief heeft God mij gehad, u gehad. En met diezelfde liefde, die zichzelf helemaal wegcijfert, zoals God zichzelf heeft weggecijferd in de gift van zijn Zoon. Hè? Zo mogen wij onszelf ook wegcijferen voor de ander, omdat we alleen maar het goede en het beste voor de ander zoeken. Het is de onvoorwaardelijke liefde van God ten opzichte van ons, ondanks wat wij allemaal verkeerd doen. Ongeacht is het wat de ander ook doet, dat je die ander lief hebt. Of die ander nou mooie dingen doet, of lelijke dingen tegen je doet. Of wat die ander misschien ook is. Misschien is die ander wel sympathiek, maar misschien is die ander ook wel heel erg onsympathiek. Dat maakt niet uit. Het is de onveranderlijke liefde tot de ander, die het beste met de ander voor heeft. Het is de vrucht van de geest, de vrucht van het nieuwe leven. En natuurlijk als het zo gesteld is, dat het Gods liefde is, die als het ware aan het nieuwe leven verbonden is, wat bezit moet hebben in ons hart, dat God zelf dus in ons hart door zijn geest moet uitstorten, dan hebben we ook de hulp van Gods geest van nodig, om dat zo door ons heen te laten stromen, ons gezond te maken, in onze liefde tot de ander. En dat we dat zo ook mogen gaan openbaren tot de ander. Dat valt niet mee. Maar het is wel de vrucht van de geest. En dat uitzicht dan in al die zaken tegelijkertijd die daarachter staan, dat uitzicht dan in blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing ten opzichte van de ander. Want dat stroomt door je heen, die liefde maakt bezit van je hart. Die woont in je, die liefde Gods, en die komt tot uiting naar de ander toe in al deze vormen. Het eerste is, wat naar buiten komt, dat is blijdschap. Blijdschap. Chara in het Grieks. En chara betekent vreugde. Vreugde, blijdschap. Het verwijst echter niet, chara, naar menselijke blijdschap. Wij wijzen niet naar menselijke vreugde en plezier. Dat is wat de mens altijd zoekt. Vreugde, plezier, de lol. Ja, dat is het woord garen niet, dat betekent het niet. Garen is de gezindheid om, ondanks wat er gebeurt, ergens altijd blijdschap in te ontdekken. Je altijd te zoeken dat je ergens over kan gaan verblijden. Ondanks de omstandigheden, ondanks de situatie. Het grote voorbeeld vinden we in de apostel Paulus. En wel in de Filippenzenbrief. Als je naar Filippenzen gaat, dan lees je Filippenzen 1, vers 1. Nadat ze hebben gegroet en Paulus hem de aan heeft geschreven van zijn brief, dan haalt hij al heel snel de blijdschap aan in zijn brief, hè, in vers 3 en 4. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uw gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen, hoe doet hij dat? Met blijdschap. Als hij aan ze denkt, denkt hij aan hen met blijdschap. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En hij verblijft zich daarover. En ook in vers 18 hier zie je hoe Paulus zich waarachtig verblijdt. Hij zegt in vers 18, wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd en daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. En dat is niet zo makkelijk, want je ziet in vers 16 dat hij het best wel moeilijk had met heel wat een voorgangers, met heel wat een sprekers die in de dienst van het evangelie stonden. En wat moest hij in vers 15 zeggen? Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist. Maar anderen doen het met goede bedoeling. Deze verkondigen de Christus uit liefde, daar ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar genen, zij die het uit nijd en twist prediken, genen uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Er waren dus voorgangers, sprekers, die waren het met Paulus eens. En die erkende zijn apostelschap en die wisten dat hij toen niet gevangen was in Rome, dat het ook van Gods wegen was, dat er een bedoeling achter zat. Die hele gevangenschap, dat hij de gevangenen des Heren was, dat onderschreven ze ook. En ze waren het Paulus eens en ze verkonden de Christus uit liefde en ze wisten ook dat Paulus tot verdediging van het evangelie was gesteld. Maar er waren er ook, dat waren tegenstanders van Paulus, die keerden zich tegen hem. Wel, dat waren wel voorgangers, dat waren wel predikers, maar evangelisten, wel predikanten, maar die moesten niets van Paulus hebben, die gingen tegen hem in. En die predikten de Christus uit eigen belang. Hè? Die vulden hun zakken ten koste van de kudde. En die hadden daar onzuivere bedoelingen mee. En welke onzuivere bedoeling nog meer in hun prediking? Met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Die zeiden, zie je wel dat die Paulus gevangen zit? Dat is helemaal geen apostel, als dat de Heer hem toch wel bevrijdt, enzovoort, enzovoort. En die maakte zijn gevangenschap nog extra zwaar. En deze man zat gevangen, dat viel niet mee. Maar ondanks de beproeving, ondanks de tegenstand, ondanks zijn gevangenschap, ondanks dat sommigen erop uit waren, notabene, om zijn gevangenschap nog zwaarder te maken door het nodige over hem te zeggen, zegt hij, wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, Christus wordt verkondigd en daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Gaan wij zo om met de ander? Gaan we zo om met andere sprekers? Ook al liggen ze misschien niet helemaal in onze lijn. Ook al keren zij zich misschien wel tegen ons. Dat we toch zoeken naar iets waar we ons over kunnen verblijden. Want dat is die blijdschap waar hier in Galaten 5 vers 22 het over gaat. Dat is gara. Zoeken naar iets waar je je toch over kan verblijden. Ondanks de zware omstandigheden. Niet gaan zitten klagen en murmureren. Nou zit ik gevangen. In Rome. En ik zit nog zwaar gevangen op. En misschien wacht mij wel de doodstraf. He, want keizer Nero, dat moeten we wel ons realiseren, hij zat gevangen onder de omstandigheden dat keizer Nero de Caesar was van het Romeinse Rijk. En deze man was zo wispelturig als maar kon. Hij kon met zijn been uit de, op 's morgens met zijn verkeerde been uit bed stappen en de rechtszaak van Paulus kon dienen en hij kon zo Paulus tot de dood veroordelen. He, het was niet mis. Maar in plaats van te gaan zitten klagen en te murmureren en op zichzelf te zien of op zijn omstandigheden, verblijde hij zich. En hij verblijde zich continu. En je kan eigenlijk zeggen, ja, die Paulus, joh, niks kan die man eronder krijgen. Als je kijkt in Filippenzen 2 vers 16, dan zegt hij, als hij dan naar die Filippenzen kijkt, dan verblijdt hij zich over hen. Dan zegt hij vers 16 het, over hen. Het woord des levens vasthoudende mij ten roem tegen de dag van Christus. Dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen. Nog vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof. Verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Het een en al blijdschap. Ondanks dat hij gevangen zit. Hij kijkt op die Filippenzen. Hij zegt, nou misschien word ik wel veroordeeld. Misschien word ik wel geplenkt. Misschien moet ik het bekopen met de dood. Maar ik weet op de dag van Christus. Als ik daar zal staan, staan jullie er ook. En jullie zijn mij ten roem op die dag. En daar verblijd ik mij over. Ik heb niet voor niks de wedloop gelopen. Voorts ligt voor mij gereed de krans der gerechtigheid. Die de rechtvaardige rechter ook mij zal geven. En allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij verblijdt zich. En hij zoekt, ondanks zijn moeilijke omstandigheden, iets waar hij zich over kan verblijden. Nou, dan richt hij maar zijn oog op de toekomst. Wat voor hem nabij is. Want als hij heen moet gaan, dan zal hij bij Christus zijn. En daar verblijdt hij zich over. En hij zegt tegen de Filippenzen, verblijd u ook met mij. Dus hij zoekt en hij ontdekt ook de blijdschap. Daar gaat het om. En daarom zegt hij in vers 28, als hij bijvoorbeeld spreekt over Epafroditus, ik zend hem dan met te meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg mogen hebben. Had Epafroditus ook bij zich kunnen houden. Want het was een dienstknecht die hem verzorgde daar in de gevangenis. Maar wat doet hij? Hij denkt na over waar de Filippenzen zich over zouden kunnen verblijden. Dus hij stuurt Epafroditus naar hen toe. Opdat zij zich over zijn komst kunnen verblijden. En dat Epafroditus kan vertellen over de omstandigheden waar Paulus in verkeert. En ze kunnen verblijden over de blijdschap waar Paulus zich in verblijdt. Want wat was het geheim van Paulus? Verblijdde hij zich in de omstandigheden? Nee, hij verblijdde zich in de Heere. Daarom zegt hij zo, Joost 3 vers 1. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Het is in de Heere dat je je moet verblijden. En dat herhaalt hij nog eens in Filippenzen 4 vers 4. He? Verblijd u in de Heere. Ten alle tijden, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Ja, je moet je verblijden, zegt hij. In de Heere. En als we naar de Heere zien, wat voor omstandigheden ook zijn, welke lichamelijke weg we soms ook hebben te gaan. Als we op de Heere zien, dan is daar blijdschap. Want we zijn verlost des Heeren en ons wacht een gouden toekomst. We zijn gezegend met alle, niet met weinig, maar met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En dan mag je vanuit gaan leven. Ondanks dat de omstandigheden misschien heel triest zijn. En bedroevend zijn, is dat toch iets wat je kan ontdekken in je leven waarover je mag verblijden. En dat is waar Paulus zich zo in verblijdde. Dat heeft hij heel zijn leven gedaan, van begin af aan toen hij de Heer heeft leren kennen. Hij schrijft hier aan de Filippenzen, maar hij zat zelf een keer zelfs in Filippi gevangen. Hè? Samen met Silas, geslagen in een blok. En u kent dat wel, dat er een aardbeving kwam en hij bevrijd werd, hè. En dat die gevangenisbewaarder uit Filippi tot geloof kwam daardoor enzovoort, alles wat hij zag. Maar terwijl hij in die gevangenis zat en er nog helemaal geen uitkomst was, wat deed hij? Terwijl hij gevangen zat in het blok. Nou, hij zong met Silas in de Narstaten geestelijke liederen. Hij zong. En we kunnen ook om wat voor omstandigheden we ons verkeren. Er mag een loflied zijn in ons hart. We kunnen ons altijd verblijden. We moeten wel uitkomen. Daar moet je wat toe aanzetten. Dat moet je ook zoeken. En dat moet je ook ontdekken. En dat is belangrijk om te doen. Hè? Anders dan, ja, dan zit je bij de pakken neer. Dan ga je murmureren, dan ga je zuchten, dan ga je klagen. Hè? Maar je moet onafhankelijk van de omstandigheden, mag je je verblijden in de Heere Jezus Christus en alles wat aan hem vastzit. Hè? En daarom, die blijdschap van Galaten 5 vers 22, die fluctueert niet. Het is niet een blijdschap dat je zegt, nou, de ene dag wel en de andere dag niet, of de andere dag maar een beetje. Het is niet gebaseerd, die blijdschap, op je gevoel. Die blijdschap die is gebaseerd op je geloof en op je geestelijke rijkdom in Christus. Ga je zegeningen maar tellen. Tel uw zegeningen, keer op keer. Als je dat doet, dan is daar een verblijden. Een verblijden in de Heer. Volgende woord wat hier staat is vrede. Vrede. In het Grieks is dat eirene. En eirene is het Grieks voor het Hebreeuwse shalom. Shalom, dat weet u wel, betekent ook vrede. En als de Hebreeën elkaar ontmoeten, dan zeiden ze shalom, vrede. Als een groet. Het woord shalom, dat woord, Griekse woord eirene, vrede, komt voor in bijna alle boeken van het Nieuwe Testament, behalve dan in de eerste Johannesbrief. Wat is eigenlijk vrede? Ja, we zeggen dan vrede, vrede onder elkaar. En bij de kerst, hè, dan zeggen we dat ook, hè. Vrede op aarde. En dan bedoelen we dan vrede tussen de volkeren, tussen de natie, dat er geen oorlog mag zijn. Dat wordt er dan mee bedoeld. Vrede tussen mensen, dat er geen strijd is tussen mensen. Dat er geen geruzie is, geen geharrewar. Dat men niet in onvrede met elkaar omgaat. Maar dat is helemaal niet de betekenis van het Griekse woord vrede, eirene. Ook niet de betekenis van het Hebreeuwse woord shalom. Dat betekent niet in de eerste plaats dat je de ander toewenst dat hij geen strijd kent in zijn leven met een ander. Dat hij niet hoeft te ruzieën met de ander. Daar gaat het niet om. Vrede, het Griekse woord hier vrede wat bedoeld wordt, duidt op de innerlijke vrede. De innerlijke vrede van God, dat je die mag ervaren in alle omstandigheden van je leven. Weer in Filippenzen 4, komt dat woord weer voor. En wordt het heel duidelijk gemaakt in de praktijk, hoe dat werkt. Het volgt ook in Filippenzen 4 op die blijdschap. Hè? In vers 4, verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de God des vredes, de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is het. Dat is die vrede, de vrede Gods. De rust. De innerlijke rust in alle omstandigheden. In alles wat mij overkomt. De Heere is nabij. Ik ben één met hem. Ik mag leven vanuit hem. Hij weet alle dingen. Hoe moeilijk het ook wordt. Hoe zwaar het ook wordt. Ik heb al mijn bezorgdheid bij hem gebracht. Hij is nabij. Hij zorgt voor mij. En ik mag leven uit zijn hand. Ik mag leven uit de nieuwe mens. Ik mag leven uit de Heere Jezus Christus die woning heeft gemaakt in mijn hart. Ik mag leven uit zijn rust, zijn vrede, zijn kalmte. En die kalmte, die vrede, mag ik bewaren en die mag ik ervaren. Hoe ik ook wandel, waar ik ook heen ga. Hij leeft in mij, die nieuwe mens. Dat is die innerlijke vrede, die innerlijke rust. De Heer Jezus zei dat ook tegen zijn discipelen bij zijn afscheid in Johannes 14. Johannes, hoofdstuk 14, toen hij zo lang in de avond voordat hij gekruisigd werd met hen sprak. En dat zijn heel veel hoofdstukken van vanaf hoofdstuk 13, 14, 15 en 16 is het helemaal opgetekend door Johannes, omdat het zo belangrijk is. Dan zegt hij in Johannes 14, vers 27, zegt hij tegen zijn discipelen: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Het is eigenlijk twee soorten van vrede. De ene vrede is: vrede laat ik u. Dat is eigenlijk de vrede met God. Die richtte hij aan op het kruis van Golgotha. Dat wij vrede hebben met God, dat er geen oordeel meer is. Maar hij deed nog iets anders. Hij gaf ook nog iets. Hij zei: mijn vrede geef ik u. Het was een innerlijke rust. En die hadden ze ook nodig. Want de apostelen die hebben allemaal stuk voor stuk, als je nagaat, als de trooster waarover hij hier dan spreekt, die trooster komt, de Heilige Geest, op de Pinksterdag. En ze in de dienst mogen gaan van hem. Geleid door Gods Geest, dan zullen ze heel wat overkomen. En bijna allemaal hebben ze met hun leven moeten bekopen. Al die apostelen. En het zou gaan stormen in hun leven. En toch zegt hij: mijn vrede geef ik u. En dat is iets geweldigs. Dat is een rust. En dat mag een christen ervaren in zijn leven. Een innerlijke rust. Hè? Dat als je ook weet, je gaat ergens naartoe, het wordt moeilijk. Of je gaat een moeilijke periode in. Het kan lichamelijk zijn. Dat kan een moeilijke situatie zijn. Je zegt: nou, de Heer is bij mij. Dat weet ik. En ik heb al mijn wensen. Hè? Alles op mijn hart lag. Ik ben hen neergelegd en ik ben nu in geen ding bezorgd. Want hij zorgt voor mij. Hij draagt ook niet alleen mijn zonden, maar ook hij draagt mijn zorgen. En ik geniet nu van die innerlijke rust die hij aan mij geeft. Mijn vrede geef ik u. Maar die moet je wel grijpen. Die moet je wel toe-eigenen. Dat mag je ook toe-eigenen. Je zit vast aan dat nieuwe leven. Dat is de vrucht van de Geest, is liefde. Dat, zo uitzicht die liefde. Dat is rust. Innerlijke rust. Dan krijg je in Galaten 5 vers 22 het woord langmoedigheid. Makrotimia. Je hebt in het Grieks twee woorden voor langmoedigheid, namelijk hypomone. En dat is de moed om vol te houden. Langmoedig zijn. Het is ook een beetje volharden. Ondanks de moeilijke omstandigheden moet blijven houden. De moed lang volhouden. Want in het woord langmoedigheid zit ook het woord lang. Je hebt een lange adem. Maar dat is niet het woord die gebruikt wordt, hypomone. En hier wordt het woord gebruikt macrotimia. Wat betekent de moed hebben om geduld te hebben. De moed hebben om geduld te hebben met moeilijke mensen. De moed hebben om geduld te hebben met moeilijke broeders en moeilijke zusters. De moed niet snel opgeven, ondanks dat de ander lelijk tegen je is. Ondanks dat de ander je misschien wel provoceert. Langmoedig, langzaam, zeer langzaam terugreageren. Niet te snel van de ander van rubriek dienen. Het is de geest dat je de fouten van een ander verdraagt. En niet direct maar met je woordje klaarstaat om de ander van gelijke munt terug te betalen. Langmoedigheid is eigenlijk, dat zie je in Gods liefde terug, in Gods houding ten opzichte van ons, ten opzichte van ons falen in de praktijk van ons leven, in zoveel dingen. God is langmoedig in zijn omgang met ons. God reageert maar heel langzaam. Hij is geduldig met ons. Hij wijst ons ook niet af, omdat hij vol liefde is. Zo mogen wij ook met de ander omgaan. En God verlangt ook van ons, als de vrucht van de geest, dat we ook dit openbaren ten opzichte van de ander. Juist omdat we ons eigen falen, onze eigen uitglijders, ook zo kennen. Omdat we ook zo vaak berouw hebben over onze eigen zonden, over onze eigen lelijke dingen die we soms doen, ook ten opzichte van de ander. En laten we daarom langmoedig zijn ten opzichte van de ander. En laten we beseffen wat de Heer zei. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. De moed hebben om geduld te hebben met de ander. Er staat het woord vriendelijkheid. Het Griekse woord voor krestotes. Ja, de eerste twee kenmerken van liefde zijn voor ons 1 Korinthe 13. Zijn dat is liefde is langmoedig. Staat er in 1 Korinthe 13 vers 4. De liefde is langmoedig. En dan staat erachter, de liefde is goedertieren. Dat is hetzelfde woord. Die is vertaald door vriendelijkheid, daardoor goedertieren. Krestotes. Het woord komt alleen maar voor in de brieven van Paulus. Goedertierenheid. Zoek hem bijvoorbeeld maar eens een keertje op in Titus. Dat wordt Paulus heel wat keren gebruikt, maar bijvoorbeeld Titus. Titus 3. Vers 3. Titus 3 vers 3 tot en met vers 5. Laten we dat maar lezen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest. Daar heb je het woord goedertieren. Het is een houding van genadevol zijn. Goedgunstig zijn, goedertieren zijn, goedgunstig handelen naar de ander. In het bijzonder tot hen die hebben gezondigd. Lees maar Galaten 6, want daar gaat het hier een beetje over. Galaten 6, vers 1. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij moogt ook eens in verzoeking komen. Dat is het eigenlijk, hè? Zoals goedertieren, God naar ons is geweest, want we waren verdwaasd. We waren verslaafd aan allerlei begeerte en zingenot. Hatelijk ten opzichte van de ander. Elkander hatende. Alleen maar uit op genot. Eerst denken aan jezelf en niet aan de ander. Totaal egoïstisch. Maar de Heere had ons lief. En Hij heeft genade aan ons betoond. Hij heeft genade ons verleend, ons als zondaar. Enorm veel genade. En als we dan een ander zien struikelen, een andere op een overtreding betrappen, die uitglijdt, laten wij dan diezelfde genade die wij ontvangen hebben, ook dan in de praktijk, omdat die liefde Gods om daar ons toe dringt, die genade aan de ander bewijzen. Dus niet alleen maar langmoedig zijn, geduld hebben met een ander, die heel wispelturig is en die soms lelijke dingen doet, maar geduld hebben en dan wachten op een gegeven ogenblik, dan ook vriendelijk zijn, goedgunstig zijn, genadig zijn en hem genade geven. Als het moment daar is, geef hem dan genade. Vergeef het hem, zoals God ons vergeven heeft en genade geschonken heeft. zou kunnen zeggen, langmoedigheid is een houding van het hart. Geduld hebben met een ander. Geduld hebben. Langzaam terugreageren. Maar genade geven, genade verlenen, vriendelijk zijn, goedheid betrachten, goedenterend zijn, dat is handelen dan daarna naar de ander. Als een ander dan tot berouw komt en hij betrapt wordt en dat je met hem praat, dat je dan goedenterend met hem bent, dat je met de ander spreekt, dat je hem terugleidt door de Heer, tot de Heer Jezus en dat je beseft wie je zelf ook bent zoals hier staat. Gij moogt ook zelf eens in verzoeking komen. En dat je de juiste houding aanneemt. Goedenterend. En dat je dan ook voor de ander zorgt. Het wordt opgevolgd hier door het woord goedheid. Blijdschap. De innerlijke vreugde zoeken in alle omstandigheden. In de Heer. Vrede hebben, de innerlijke rust en kalmte in je hart waarmee je voorwaarts gaat. Dan geduld hebben met de ander. Maar ook als de ander faalt. Geduldig blijven zijn, rustig terugreageren, vriendelijk zijn, goedenteren zijn, genade willen verlenen, maar ook goedheid betrachten. Agatocine. En agatocine, dat is een moeilijk woord, want het komt maar weinig voor in het Grieks. Het komt namelijk eigenlijk alleen maar voor in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het komt verder alleen maar voor in het Nieuwe Testament. En in een paar christelijke boeken die op grond van het Nieuwe Testament later geschreven zijn. Verder komt het woord nooit voor in het Grieks. Het is moeilijk woord om te vertalen. Het is afgeleid dat woord van het woord agape, liefde. Die goedheid komt voort uit de liefde. Eigenlijk is goedheid een hele goede vertaling van dit woord. Het volgt hier op Christoses, hè? Op die... Dat genade verlenen aan de ander. Die ander die uitgegleden is. Die gezondigd heeft. Die betrapt is op een overtreding. Daarop volgt als hij tot berouw komt goedheid. Denk nou maar eens aan dat voorbeeld. Aan die gelijkenis. Van de verloren zoon. Die zoon die doet eigenlijk verschrikkelijke dingen. Die verlaat zijn vader. Die heeft zijn vader heel veel verdriet berokkend. En toch hield... Die vader onveranderlijk van zijn zoon. En die zoon ging zwerven, de wereld in. En die zoon kwam uiteindelijk tot berouw. Toen hij alles er doorheen had gelapt. Laten we maar rustig zo zeggen. En toen ging hij terug naar zijn vader. En wat deed die vader? Die vader heeft al die tijd geduld gehad. Die altijd langmoedigheid betracht. Die is geduldig blijven wachten. Tot die verloren zoon terugkwam. En toen die verloren zoon terugkwam, toen betoonde hij genade. Hij was goedenterend over zijn zoon. En niet alleen maar goedenterend over zijn, hij verleende niet alleen genade. En hij nam hem weer in genade aan. En hij gaf hem weer dezelfde positie als hij gaf. Hè, deed hem een nieuw kleed aan, een ring deed hij aan zijn vinger en noem maar op. Maar wat deed hij ook, die vader, die richtte een feestmaaltijd aan. Hij was goed, meer dan goed, over die zoon. En dat deed hij straks met Israël ook. Israël is eigenlijk die verloren zoon, hè, die is gaan zwerven in deze wereld. Die straks weer terug zal komen tot de vader. En God de Vader heeft geduld met Israël. En God neemt Israël straks weer in genade aan. Het zal worden Ami, mijn volk. Maar wat zal God ook doen? God zal 1000 jaar lang een feestmaal aanrichten voor Israël. Dat is het, hoeft God niet te doen, maar God doet dat. God doet dat en God doet dat met ons ook. Ons is net zo goed nadat we gezworven hebben. He, zoals we net gelezen hebben in Titus 3 vers 3. Verdwaasd en noem maar op en ongehoorzaam onze eigen weg gaande. Heeft de Heere ons genade verleend toen we een kind van God mochten worden. Heeft ons macht gegeven om kinderen Gods te worden. Maar wat doet God niet alleen? Hij laat ons niet alleen een kind van God worden. Hij overlaat ons ook met zegeningen. We worden eigenlijk bedolven onder de geestelijke zegeningen waarmee we in Christus gezegend zijn. En dat mogen we ook. Als we in de liefde God staan en die vrucht des geest, de vrucht van de geest, de vrucht van hier we leven openbaren, mogen we dat ook richting die ander doen. Geduld hebben met de ander. En als de ander berouw toont en terugkomt. Enzovoort. Genade verlenen. En niet alleen dat, alleen maar genade verlenen en hij zit daar dan. En hij mag dan terugkomen en hij mag dan blij zijn en ook dan goed zijn tegenover die ander. Hem als het ware helpen en nabij zijn en ondersteunen op alle mogelijke manieren. Dat is wat bedoeld wordt. Het volgende is trouw in Galaten 5. Het woord trouw. Hier staat in het grondtekst voor trouw het woord pistis. Betekent vaak geloof. Heel vaak vertaalt ook men het woord geloof. Pistis is geloof. Geloven in Christus. Geloven in de Heer. Maar het betekent ook trouw. Geloof is ook trouw. Trouw zijn in de dienst van God. Trouw zijn is het hier in opzichte van elkaar. Trouw zijn aan elkaar. En we kennen dat woord trouw wel. Want we gebruiken het vaak en zeggen, joh, hij en zij die gaan samen trouwen. Die gaan elkaar trouw beloven. En op zo'n trouwdag, dan is daar die huwelijksplechtigheid en dan beloven ze ook trouw aan elkaar. Die trouw, die eigenlijk uitgesproken wordt dan. En daar waar je dus ja op zegt. Die trouw, diezelfde trouw, wordt verwacht, die er tussen man en vrouw in een huwelijk is, wordt verwacht tussen een broeder en een zuster. Tussen broeders onderling en zusters onderling, en tussen de broeders en zusters onderling. Zo'n trouw. Hè? Zo wordt het ook gebruikt zoals God getrouw is tegen opzichte van ons in 1 Korinthe 10. Een mooie tekst. 1 Korinthe 10. Vers 12. Dan heb je het weer. Je moet niet denken dat je zelf zo'n geweldig standvaste gelovige bent. Want ja, het is allemaal genade. Het staan in het geloof. Het staan in die nieuwe mens. In het openbaren van die vrucht van de geest, die liefde is. 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. En God is getrouw. En zo mogen we ook naar elkaar trouw bewijzen. Dat we er zijn voor de ander. En dat we de ander ook helpen zoals God ons helpt. En terzijde staat. Zoals een man zijn vrouw terzijde staat. En de vrouw de man terzijde staat. En het voor hem opneemt. En hem ondersteunt. Ze mogen elkaar ook trouw ondersteunen. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En het is niet geweldig dat je elkaar mag hebben. Dat je niet alleen op de wereld bent, als gelovige. Maar dat je elkaar hebt. En dat je elkaar mag ondersteunen. Daarom is het ook zo belangrijk trouw te zijn in het samenkomen. Want als je in het samenkomen met elkaar, dat je met elkaar spreekt. Dat je met elkaar samenkomst houdt, of het nou een bijbelstudie is, of een woordverkondiging, of een bidstond. Dat je elkaar ondersteunt in gebed, in niet, en noem maar op, in het spreken, in het gemeenschap hebben we met elkaar. Maar helaas, trouw vindt men niet bij allen, zegt Gods woord. Dat is jammer. Maar trouw moet bij allen gevonden worden, want het is de vrucht van de geest. Dat je elkaar ondersteunt. En dan zie je hier die volgorde ontstaan, hè? Hier in Galaten 5 vers 22, hè? Dat je eerst... Dat je hebt die blijdschap die je zoekt in alle omstandigheden. Dan heb je die innerlijke vrede, die innerlijke rust. Hè? Dan heb je die langmoedigheid, het geduld hebben met elkaar. Dat de Heere zal overwinnen, ook bij die ander. En dat je genade mag verlenen naar elkaar toe. En dat je elkaar goed mag doen, goedertierenheid mag betrachten. En ook dat je met elkaar mag optrekken. Die elkaar mag ondersteunen. Dat je trouw mag zijn aan elkaar. Ja. Het volgende woord. En dan zijn we er bijna doorheen. Dat is zachtmoedigheid. In Galaten 5 vers 22. Zachtmoedigheid. Het Griekse woord praites. Praites. Zachtmoedigheid. Ja, dat is ook een vorm weer van moed. Langmoedigheid is een vorm van moed. Maar ook zachtmoedigheid is een vorm van moed. We vinden het misschien een hele rare manier van moed. In deze wereld moet je niet met zulke moed. Die zegt niet dat is moed. Toch zegt de Bijbel dat is moed. Efeze 4, dan vind je dat bij elkaar ook. In Efeze 4. Dan vind je het over waardig wandelen, de roeping waarmede we geroepen zijn. Dan staat er in vers 2, Efeze 4 vers 2. Met alle, hoe wandel je dan waardig je roeping, waarmee je geroepen bent? Met alle nederigheid, Statenvertaling zegt ootmoedigheid, en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, u te beijveren, de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes, één lichaam en één geest, gelijk ge ook geroepen zijt, in de ene hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Eén, weet je, met elkaar. Lijkt wel een huwelijk. Ja, het is net een huwelijk. Je bent één met Christen, één met elkaar. Je bent één gemeente, één lichaam. En als je de roeping waardig wil wandelen, dan moet je moed hebben ook met elkaar. Ootmoedig zijn, nederig zijn voor elkaar. Wat voor anderen willen over hebben. Maar ook zachtmoedig willen zijn. Zachtjes willen zijn met de ander. De moed hebben om zacht te zijn. Waarom? De Heer Jezus gaat ook zacht met ons om. Zachtkens en teder leidt Hij de zijnen. Hij leidt ons voort met zachte hand. En natuurlijk, let op de volgorde. Als we geduld met de ander hebben gehad, ook al was die man tegenstribbelig en moeilijk, en misschien gleed hij wel uit, maar we hebben genade verleend en we hebben hem ondersteund daarna. We hebben goedheid. Goede tieren zijn we geweest richting hem. En we zijn aan een trouw in het ondersteunen, in het met elkaar voorwaarts gaan. Dan is het ook dat we zachtjes, met zachtmoedigheid, de ander als het ware bij de hand nemen, bij de arm nemen en voorwaarts gaan. Want het zit erachter, hè. Zachtkens en teder voorwaarts gaan. Leiden. De ander meenemen. Niet duwen. Niet zeggen, nou, we duwen de ander wel even voort. Of we gaan er even aan sleuren. We gaan er even aan trekken. Dat heeft geen zin. Nee, zachtkens en teder. Zoals de Heere Jezus ons voortleidt. Trouw aan elkaar. Omdat we één zijn met elkaar. En elkaar niet kunnen missen. Dat is het. Zachtkens en teder. En als laatste hier, in Galaten 5, 22, het woord zelfbeheersing. En krateie. Afgeleid van het Grieks kratein. Dat betekent grip houden. De grip houden. Vasthouden. Controle houden op. Het is de man, het is de vrouw die de controle niet verliest op zichzelf. Zelfbeheersing. De controle houden op jezelf. Ongeacht wat de ander ook doet. Wat die ander ook doet. Je wordt niet uit het evenwicht gebracht. Je blijft evenwichtig. Je houdt de controle over jezelf. Waarom? Omdat je zelf zo super bent? Nee, omdat de Heere Jezus de meester van je leven is. Omdat de Heere Jezus in feite in je leven is en Hij je vasthoudt. Omdat je zeker en vast staat in het geloof in Hem. Alleen in Hem. Omdat je staat in je oude mens, want dan ga je om, als de ander wel gaat doen. Dan verlies je je zelfbeheersing. Dan ben je niet meer in controle. Nee, hoe kan je in controle blijven als je staat er in een nieuwe mens? En die nieuwe mens, die vrucht van de geest, de vrucht van de nieuwe mens is liefde. En je openbaart liefde. Nou, de geest van God je vast. Dan verlies je de controle niet over jezelf. En dan verlies je de controle ook niet over de situatie. Je verliest de controle niet over de situatie, omdat de Heer Jezus de controle niet verliest over de situatie. Zoals Hij nooit de controle verloor over de situatie. Omdat Hij één was met de Vader. Zo mogen we één zijn met elkaar, mogen we één zijn met de Heer Jezus Christus. Omdat Hij ons vasthoudt. Dat is de vrucht van de geest, mijn zusters. Dat is liefde. Liefde. Gods liefde. Omdat Christus woont in ons hart. En dat uitzicht dus. En we zien hoe het aan elkaar vasthoudt, hè? Waar elkaar verbonden is. Die blijdschap. Die innerlijke vreugde. Die je mag hebben. Die vrede, die innerlijke vrede die je mag hebben. Die innerlijke geduld wat je mag hebben. Die vriendelijkheid, die goedheid, die trouw ten opzichte van elkaar. Dat je zacht bent en zacht met elkaar omgaat. En dat je in controle bent. Omdat je de vaste grond gevonden hebt. En dat je vanuit Jezus Christus mag leven. Moeders, laten we dat gewoon doen. Dat is niet een ongrijpbaar ideaal. Zo is het niet. Nee, het is van ons. We hoeven alleen maar in het geloof erin te gaan staan. En zeggen, Heer Jezus, dank u wel. U bent mijn en wij zijn zijn. Amen.